Ja, lieve luisteraars, daar zijn we weer vanuit Studio Anja met allerlei LHBTI-gerelateerde onderwerpen. Of vandaag moet ik eigenlijk zeggen LHBTIQ.
Oh,
ik ben al blij als het hele brei eruit komt natuurlijk.
Ja,
hè?
Ja, het valt niet altijd even mee. Dus inderdaad, Jolande van Gool, je hoorde er al. En ik ben Anja van Hout en wij maken al heel lang, dit is ons vierde seizoen, de Brabantse podcast. Ja. Wel leuk. Af en toe kom je zo op plekken en dan valt het er toevallig uit. En dan zeggen mensen, oh, dat is leuk, dan ga ik luisteren.
Ja, dus, we hebben ook nog steeds onderwerpen. Dat hadden we niet verwacht, hè, vier seizoenen.
Nee, maar dat blijkt dus veel te zijn waar je het gesprek over kunt voeren. En vandaag gaan we het hebben over een echte ouder.
Een echte ouder. Nou, ik ben heel benieuwd waar een echte ouder is.
Dit boek is ontstaan en dat is geschreven door Eke Krijnen. Die we dus daar.
Gaat het boek voor, maar misschien moet het even uitleggen dan wat het boek is. Het boek heet ook Een echte ouder.
Het boek heet Een echte ouder en het boek is ontstaan doordat Eke ooit de vraag kreeg. Wie is nou de echte ouder of echte moeder?
Ja, die hebben wij ook wel eens gehad, die vraag. Hè?
En dat leidde meteen tot herkenning bij mij. Dat ik dacht, die vraag die ken ik. En toevallig was ik gisteren bij een vriendin en die zei van, ja, een echte ouder. Ik zeg, ja, is jou ooit de vraag gesteld? Ja. Wie is nou de echte ouder? Ja. En toen zei ze, nee. Ik zeg, ja, jij hebt een hetero-relatie. Ja. Bij jou gaan ze er automatisch vanuit. Dat kind, dat is ook van jou. Zij heeft een nieuwe relatie. Ik zeg, over een paar jaar gaan mensen gewoon aannemen dat jouw nieuwe partner de vader is van je kinderen. Omdat jullie van dezelfde leeftijd zijn, et cetera, et cetera. Ja. Ik zeg, bij ons gaan ze meteen de vraag stellen, en wie is nou de echte moeder?
Ja.
Terwijl ik heb niet de kinderen gebaard, dat weten onze luisteraars, maar ik ben denk ik wel een echte moeder.
Ja, dus, kan ik wel bevestigen. En het is ook een diep kwetsende vraag eigenlijk. Hè?
Zeker, dus, en dat is waarom Eke daar een boek over heeft geschreven. Toen ik dus las in de Volkskrant over dat boek, toen dacht ik meteen, deze dame, die wil ik wel eens even spreken.
Ja.
En ze heeft er heel veel pagina's over volgeschreven.
Ja,
dus,
en jij hebt dat boek ook helemaal gelezen.
Ja,
en
we hebben zo'n
combinatie dat ik het dan niet lees. Hè? Ja, nee, omvangen precies. Ga ik erin. Of precies. Ik ben gewoon lui, dat kun je ook zeggen.
Nee. Ik denk dat dat heel goed is. Want dan stel je weer juist andere vragen. Want helemaal goed. Maar zoals te doen gebruikelijk gaan wij natuurlijk ook even hebben over onze, laten we zeggen, LHBTI-rige dingen die we hebben meegemaakt en gedaan. Regenboog om bij het achterrug.
Ja, allemaal regenboogcake en zo. Ja, en roze bubbels.
Altijd
aardig,
goed,
denk ik.
Ja, dat hopen we dan maar. Ja, ja. En in ieder geval een broodje krentenbol is ook altijd lekker. Ja. Het is of echt een regenboog.
Nou, de hele community is er dan ook weer.
Precies.
Dus dat is één keer per jaar is dat leuk.
Dat is leuk. En ik zag in Gelderland vieren ze een hele coming-in week.
Oh.
Dat zag ik, want ik volg de voorzitter van Midden-Gelderland op Insta en Facebook. Dus daar wordt al flink gepromoot in de hele Coming In Week. Daar hebben wij natuurlijk ook al eens ooit een hele lezing over gehad. Daar is het Coming Out of Coming In. Word je verwelkomd binnen een gemeenschap of moet je uit de kast komen? Ik zie haar rollen met haar ogen, mensen. Ik zie haar rollen met haar ogen. Dus, vind jij er iets van?
Is natuurlijk, hebben wij speciale dagen nodig? Maar wij hebben in ieder geval nog een hele coming-out nodig. Hè? Je had het net over, ben jij de echte ouder? Dan heb je alweer een coming-out. Dan moet je gaan uitleggen dat je meer ouderschap of lesbische ouders bent. En dan hadden die coming-out altijd, zeg maar. Mm-hmm. Weet je niet, vroeger dan riepen Sam en Noah op het terras, mama, mama's. En dan zag je de mensen kijken, mama's. En dan stonden er twee dames op. Dus er was een verwarring al om wie met het kind ging poepen en de billen ging afvegen.
Ja, precies. En bij ons was het ook heel vaak dat ze inderdaad mama riepen. En gewoon ook in huiselijke sfeer. En als ik dan reageerde en ze hadden ze niet nodig, dat ze dan ook zeiden, nee, die andere mama.
Ja, bij ons hebben ze er op een gegeven moment zelf van gemaakt, mama Sharon en mama Jolanda. Maar laatst was ik aan het bellen met Sam, onze oudste, want als ze 18 zijn, moet ze toch nog wel eens de moeder hebben. En toen zei ik, dan moet je even mama Sharon bellen. En toen zag ik mijn collega wel kijken van, bijzonder, weet je wel. Ik ben niet mama Sharon.
Nee, precies. Nee, dus volop stof om over te praten. En dat boek Een echte ouder komt denk ik ook wel een beetje voort uit. Een ander onderwerp waar we het al heel vaak over gehad hebben, namelijk impertinente vragen die ons voorgeschoteld worden van door allerlei mensen. Dus des te meer reden om gewoon maar te gaan bellen met Eke Krijnen.
Ja, we gaan bellen.
Nou, gaan we doen. Even kijken of dat nog lukt. Ja, lukt.
Nou, vandaag bellen we volgens mij naar het Amsterdamse met Eke Krijnen. Die is schrijver en docent. Essays zijn ook verschenen in het NRC, Volkskrant en Trouw. Dus ja, mensen niet in het Brabants Dagblad. Gaan voornamelijk over queer thema's. En vandaag bellen we eigenlijk speciaal over het boek wat vanaf januari 2024 verschenen is. Een echte ouder. Toch, Eke, zeg ik het goed? Of moet jij nog iets aanvullen bij mijn introductie?
Nee, ik vond het perfect.
Kijk, heel kijk. Goed.
Hey Eke, wat ik wel grappig vond, wij hadden contact via Instagram. Ik had jou een berichtje gestuurd naar aanleiding van je boek. Van, goh, zou je in onze podcast willen komen? En toen zei je meteen, ja, dat wil ik wel doen. En toen kreeg ik even later een appje van, ja, ik wil, of een berichtje. Ik wil het eigenlijk niet over mijn persoonlijke leven hebben, maar vooral over mijn boek. En toen dacht ik, toen begon ik jouw boek te lezen. En toen was het eerste wat ik tegenkwam, was heel persoonlijk. Want je begint met de feiten over het ontstaan van jullie gezin. Hoe ruim je daar met elkaar?
Nee, een beetje nuance. Ik wil het wel over mijn persoonlijke leven hebben, maar graag, ik denk als de boek de aanleiding vormt. Ik denk dat ik te vaak heb meegemaakt, maar dat herkennen jullie misschien wel als, als queer mensen, dat je gewoon de hemd van het lijf gevraagd kan worden uit een soort nieuwsgierigheid een soort human interest misschien ook gewoon. Mm-hmm. En ik heb een boek geschreven en ik ben trots op dit boek.
Ja.
Dus ik wil heel graag over het boek praten. Het boek is vreselijk persoonlijk en ik wil, ik heb geen gêne om over mijn privéleven te praten, maar liever niet.
Nee.
Ik heb wel eens gesprekken gehad, ook met journalisten, dat ik denk, ik heb dit zo duidelijk opgeschreven. En dan vraag je me precies zo'n vraag.
Ja,
of zo. Dus het is meer dat.
Ja, eigenlijk. Dat snap ik heel goed. En hier aan deze kant zitten twee lesbische moeders die de vraag van wie is nou de echte moeder ook al heel vaak in ons leven hebben gehad. En toen gisteren was ik toevallig bij vrienden. En toen had ik het erover dat we dit gesprek vandaag zouden gaan hebben. En toen zeiden ze van, ja, maar wat is er dan mis met die vraag? Ik zeg, is het een heel persoonlijke vraag die mensen niks aangaat. Ik zeg, en bovendien, ik voel mij een echte moeder. Ook al heb ik mijn kinderen niet gebaard. Ik ben echt een echte moeder. En daar ben ik heel trots op. En dat brengt soms ook beslommering met zich mee. Want wat de luisteraars niet weten, maar wat wel zo is, is dat ik toevallig vandaag een zoon heb die waarschijnlijk een gebroken pols heeft. Dat geeft ook allerlei gedoe. Als je kijkt naar...
Zou dan wel handig zijn als je zegt, nou ga dan maar naar je echte ouder voor het ziekenhuis.
In dit geval ook gezegd, omdat we de podcast op moeten nemen. Maar die echte moeder die doet dat ook met liefde. Ja. Maar we dwalen af, maar wat was voor jou dan vanuit, want je beschrijft in het boek dat eigenlijk ook een situatie waarin jou ook zo'n vraag werd gesteld, toch wel de trigger was van, ik ga hier een boek over schrijven. Wat wil jij bereiken met je boek?
Nou, ik wil dat gewoon... ik merkte vanaf het moment dat wij kinderen wilden gaan krijgen, dus dat ben ik en mijn vrouw en een goede vriend van ons. Dus wij hebben met z'n drieën kinderen, een goede vriend van om de hoek. En mijn vrouw en ik wonen samen en we verdelen de zorg. Ik merkte vanaf het moment dat we plannen daarvoor gingen maken, ook dat in werking trad, dat mensen gewoon heel veel vragen stelden. Mm-hmm. En ook niet eens alleen vragen van mensen, maar ook gewoon, je loopt gewoon ook qua meer ouderschap. Wij zijn met drie echte ouders, maar dat is wettelijk gezien niet mogelijk. Dus je loopt eigenlijk steeds tegen een soort muren op waar de buitenwereld je als abnormaal bestempelt, terwijl je jezelf eigenlijk je heel normaal voelt of niet. Niet gek of raar of anders. Maar dat is eigenlijk een soort botsing die er de hele tijd was. Ja. En ik wilde gewoon heel graag dat laten zien. Mm-hmm. Dat zo is.
Ja.
Want ik heb dat zelf ook nog heel weinig gelezen. Er zijn weinig, vind ik, verhalen of romans of films over queer ouders. Mm-hmm. Dus ik had daar behoefte aan. En ook... dat het... dat zo'n vraag als wie is de echte moeder, dus die, wat jij zei van die mensen die zeggen, wat is er eigenlijk mis mee? Nou, bijna iedereen die zoiets vraagt, bedoelt dat helemaal niet verkeerd. En die wil me ook helemaal niet kwetsen. Maar met zo'n vraag, wie is nou de echte moeder? Ja, daar zit toch een soort van, dan is er dus blijkbaar een moeder die ook minder echt is.
Ja, onecht.
Ja, ik heb de vraag verschillende keren gehad. Ik vind hem eigenlijk ook diep kwetsend. En daar zeg ik tegenwoordig ook... Ja. Mensen voelen zich dan wel heel ongemakkelijk als ik zeg, ja, wat bedoel je eigenlijk met die vraag van wie is het echt? Ja, dat snap je toch wel, zeggen ze dan. En zeg, nee, dat snap ik niet. Kun jij uitleggen wat je bedoelt met die vraag?
Ja, want wat
en dan zeggen ze,
moeder?
Ja, jij snapt toch wel wat ik bedoel. Wie dan? Ik zeg, jij bedoelt wie het kind gebaard heeft, dat is dan de echte moeder. Ja. Nou, dat bedoelen ze dan altijd. En dan voor eerst maakte ik er een beetje een grapje van oh, ik heb alleen de lust en niet de last of zo. Maar ik tegenwoordig laat ik een heel ongemakkelijke stilte vallen en vraag ik wat ze dan eigenlijk bedoelen. Want het kwetst mij.
Lekker bezig.
Ja.
Precies.
Lekker bezig, dank je.
Ik is ook activist.
Want anders is het ongemak van jou. En dan als je door te zeggen van, hey, dit kwetst mij, laat het ongemak maar even aan voor de vraagsteller zijn. Daar gaan ze niet dood aan. Dat is dan eventjes, ongemakkelijk. Maar dat is denk ik ook. Ik wilde dat gewoon laten zien. Zo'n vraag, ook al bedoel je het goed, het doet pijn. En als je die vraag 1 keer krijgt, is niet zo erg. Maar als je die toch voortdurend krijgt, bij mij doet het dan toch ook iets.
Ja, natuurlijk.
Absoluut, dat is ook het punt. Hè. Je krijgt een vraag van die ene individuele persoon die het waarschijnlijk helemaal niet slecht bedoelt of weet ik veel wat allemaal. Ja. Maar je krijgt die vraag niet van 1 persoon, je krijgt van 100, misschien wel 1000 personen. En naarmate je ook zeg maar meer outgoing bent, hè, Jolanda en ik zijn allebei... Nou, redelijk activistisch, om het zo maar te zeggen. Doen het nodige in de queerwereld. Dan ben je dus ook meer zichtbaar. En krijg je dus nog vaker die vraag. En
dat nog zal vaker jij, die vraag.
Dat zal jij ook meemaken nu met je boek. Hè, wat je zelf al zei. Dan word je geïnterviewd door iemand. En dan blijkt het eigenlijk een soort van verkapt. Ik wil weten hoe jouw leven in elkaar zit te zijn. In plaats van dat het over je boek gaat. En de achtergrond van waarom je dat boek schrijft. Hè, want terecht zeg je ook van, ja, mijn boek is heel persoonlijk. Daar vond ik het ook zo grappig dat je zei, ik wil het vooral over mijn boek hebben. Maar ik snapte ook wel van wat je volgens mij heel mooi doet in je boek, is eigenlijk het persoonlijke heel erg verbinden aan hoe de wereld systemisch of systematisch naar queer ouderschap kijkt.
Ja.
Hè? Dus ik vond... Nou.
Want die wereld zoekt eigenlijk toch naar een vader en een moeder bij een gezin, toch?
Precies, ja, dat denk ik. Ik heb het idee dat heel veel... Dat is zo hardnekkig, het idee dat een kind hoort op te groeien bij een vader en een moeder. En op het moment dat een gezin daarvan afwijkt, dan komen er ineens allemaal gedachten bij van, nou, dat zal wel niet goed zijn voor het kind. Of dat zal ingewikkeld zijn. Ja. Of jeetje, dan moet je allemaal heel, heel moeilijke dingen regelen. Of ook bijvoorbeeld, wat ik heel grappig vind, is dat mensen ook dachten toen mijn vrouw dan zwanger was, dus hebben we gewoon met elkaar afgesproken dat zij het eerste kind zou baren, dat mensen dachten dat ik heel jaloers was.
Oh, yeah.
En er is zo, en ik was helemaal niet jaloers, ik had helemaal geen zin om zwanger te worden. Dus dat is ook grappig, dat ik dan enorm iets had moeten opgeven.
Ja.
Terwijl,
ja.
Nou, ik was niet 9 maanden misselijk op dat moment.
Ja, precies. Nee, dus
dat niet over de hechtingen hebben.
Dat is het geval van die lust en die lasten, om het zo maar te zeggen. Die jullie dan vervolgens overigens wel eerlijk verdeeld hebben. Wat ik zelf... Een heel pijnlijk moment wil ik het niet noemen, maar een heel indringend moment vond in jouw boek was eigenlijk bij de geboorte van jullie oudste. Volgens mij is dat jouw zoon, als ik het goed heb. Hè?
Mm-hmm,
ja.
Ja.
Jullie hebben een vader, hè? Jullie doen het echt met z'n drieën. Ik weet niet, mag ik de naam noemen van
hoor, de namen in het boek zijn pseudoniemen, dus Misha.
Ja, Misha. En Misha is bij jullie in het construct wat jullie bedacht hebben, om het zo maar te zeggen, echt beoogd vader. Die heeft een vaderrol. Maar toch moest hij direct na de geboorte van jullie zoon afstand doen van zijn vaderschap. Om het mogelijk te maken voor jou om juridisch en familierechtelijk de band te krijgen met jullie kind die jullie wilden.
Ja.
En dat vond ik echt zo ontzettend pijnlijk om te lezen. Dat raakte me enorm. En dat maakt dat het daardoor eigenlijk nog zichtbaarder wordt hoe erg we moeten strijden voor meer ouderschap.
Zeker, ja. Dat was ook een heel pijnlijk moment. En we hadden dit van tevoren bedacht. Dus we hebben bij de notaris afgesproken hoe wij ons ouderschap willen vormgeven. En daarin staat ook heel helder dat Misha echt vader is. En dat als er ooit een meerouderschapswet komt, dat het ook de bedoeling is dat hij dan ook die juridische positie krijgt. Mm-hmm. Maar ja, er zijn maar twee plekken in de wet. Dus we moesten een keuze maken.
Ja.
Dus hij is biologisch, maar niet juridisch vader. Maar het is natuurlijk heel raar. En ook stel je voor, zo in die kraamweek, dat nou ja, alle ouders zijn volgens mij helemaal hormonaal.
Ja, precies.
En een beetje labiel en helemaal week van zo'n baby.
Ja.
En dan moet je zo'n brief op de post doen. Nee, dat is niet een... Dat is gewoon heel onnodig pijnlijk eigenlijk.
Ja, en dan ben je formeel eigenlijk niks van het kind, toch?
Nee, nou ja, nee, ja.
Sta je dan op de geboorteakte?
Nee, zeker niet.
Er staan twee mensen op.
Nee, dat mag niet. Want als,
hij mag niet.
Ja.
Nee,
ja.
Hij kan niet op de geboorteakte. Het enige wat hij heeft, en dat is de juridische term, is family life. Dus dat betekent zoveel dat je gewoon een familieleven met het kind hebt opgebouwd. Dus mocht het ooit, mocht het tussen ons tot een conflict komen en we zouden Misha eruit willen werken, dat willen we niet.
Mm-hmm.
Maar dan kan hij zeggen, ja, maar ik heb family life.
Ja,
dus dat kan hij dan laten zien.
Ja.
En dat is dan, het zijn juridische poten om op te staan. Maar dat is veel minder sterk dan gewoon vaderschapsrechten.
Nou, want je komt de gekste dingen tegen, hè? Want onze kinderen zijn wat ouder. Maar ik heb op Schiphol wel eens bij de douane gestaan. Toen ging ik met de twee kinderen samen met mijn vrouw naar Londen. En toen werden door de Nederlandse marechaussee gevraagd, van wie zijn die kinderen? Ja, van ons.
Ja.
Hier zijn de paspoorten. Ja, maar waar is de vader? Daar wordt dus gevraagd door de Nederlandse douane marechaussee aan de landsgrens. Ik zeg, ze hebben geen vader, maar ik vind het vooral, wij zijn wel wat gewend. Maar die kinderen staan er gewoon bij, terwijl je die vragen stelt. Maar tegenwoordig nemen wij dus de geboorteakte mee. Als we met, de andere is meerderjarig, met de minderjarige kinderen op pad gaan, neem ik tegenwoordig de geboorteakte mee, waar wij dan allebei op staan. Maar daar zou voor Misha dan wat onhandiger zijn als hij met de kinderen bijvoorbeeld wil reizen.
Precies, nee, het zijn precies dat soort momenten. Dus eigenlijk is voor hem elke formaliteit is mogelijk een probleem.
Ja.
Dus inderdaad, bij de grens, bij een douanebeambte. Ik ken ook een andere vader in een meer oude gezin. Die zou naar Italië met zijn kind van 3. Want daar wonen zijn ouders. En dan zegt zo'n douanebeambte, en dat is dan ook iemand in uniform. Hè, dus dat neemt je serieus. Zeker ook een kind van 3. En die zegt dan waar dat kind bij is. Ja, maar u bent zijn vader helemaal niet.
Ja. Nee,
en dat komt vaak wel goed. Je kunt het wel recht draaien. Maar ook bij, je weet niet. Ik weet dan, ik wil mijn kinderen ook voor dat soort momenten beschermen.
Ja.
Dat er aan hun thuissituatie getwijfeld wordt. En dat is naar inderdaad. En het is toch eigenlijk absurd dat je een heel pak papier moet meenemen als je op vakantie gaat.
Ik moet er wel aan hebben.
Adoptiepapieren, de hele
ik ben toch nog zo ouderwets. Dan neem ik van Londen of laatst waren we in Glasgow, dan neem ik dingen mee. Hè, of tickets die ik uitprint van een concert. Maar dan ook altijd een kopie van die geboorteakte gaat erin.
Lachelijk
eigenlijk.
Ja, en dat doe je dan.
Ja.
Je leeft er wel mee, maar als je erover nadenkt, is het toch niet eerlijk.
Nee, zeker. En ik heb het idee, ook op basis van het boek, dat jullie het met z'n drieën iedere keer wel allemaal weten te redden. Maar het voelt ook oneerlijk, ook naar je kinderen toe. Dat je het steeds moet uitleggen. En zeker als je dan in een formele situatie komt. Zo'n uniform, dat maakt gewoon indruk op een kind. En die gaat dan toch denken van, maar is er iets mis dan? En dus ook zichzelf de vraag stellen, is er dan iets mis met mij? En dat vind ik ook heel interessant aan je boek. Dat je zo duidelijk beschrijft eigenlijk dat meer ouderschap of queer ouderschap eigenlijk een soort van steeds geproblematiseerd wordt door ook door de media. Terwijl jij eigenlijk vooral ook de positieve kanten ervan wil laten zien. En je vertelde net ook van een journalist die dan eigenlijk in een interview alle bezwaren op zitten te werpen.
Mm-hmm.
Hoe tackle jij dat?
Ja, het is heel dubbel. Want aan de ene kant denk ik, goh, mensen zoeken vaak problemen waar ze er helemaal niet zijn. Dus dan vragen ze inderdaad van, nou, ben je niet jaloers dat je vrouw zwanger is? Of inderdaad, is het voor jullie kinderen niet heel ingewikkeld dat ze 3 ouders hebben en 2 huizen? Terwijl voor onze kinderen is het gewoon doodnormaal. Die vinden het heel zielig dat al die andere kinderen maar 2 ouders hebben.
Ja, precies.
Dus dat zijn dingen, daar denk ik, oh, sommige mensen verwachten problemen op plekken waar ze er niet zijn. Mm-hmm. En tegelijkertijd wil ik ook niet dat queer ouders niet mogen praten over wat er werkelijk lastig is. Dus bijvoorbeeld discriminatie, nou ja, dat gebrek aan erkenning van de wet, dat zorgt ook wel voor echte, kan voor echte problemen zorgen. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld als je kind ziek is, op de intensive care belandt en een ouder kan niet aan het bed zitten. Dat zijn gewoon echt nare mogelijke situaties die niet ondenkbaar zijn. Mm-hmm. En ook bijvoorbeeld, nou ja, en daar schrijf ik ook in mijn boek over, dus door die maatschappelijke verwachtingen over wat een echte moeder zou moeten zijn, ben ik ook soms wel onzeker in mijn ouderschap. Mm-hmm. En dat is deels natuurlijk mijn karakter. Ik denk dat sommige niet-biologische moeders veel daar minder last van hebben. Mm-hmm. Maar als iedereen je elke keer toch een beetje laat twijfelen aan of je wel een echte moeder bent als je een kind niet gebaard hebt, dat doet wel iets met mij in elk geval.
Nou, absoluut. Dat herken ik heel erg, hoor. Ik heb dat zelf ook. Ik ben zelf inmiddels gescheiden van mijn partner. Ik heb dus onze beide kinderen niet gebaard, maar herken dit heel erg in de zin van dat ik dacht van ja, dan zie ik ze dadelijk niet meer of iets dergelijks. Terwijl die hebben gewoon nooit kinderen. Het idee gehad van die zien ons beide als hun echte moeder en die willen bij allebei zijn, punt.
Ja, dus dat is interessant. Ik sprak laatst met een volwassen kind, ook van twee moeders. En zij zei van ja, ik heb het mijn beide ouders altijd als helemaal echt ervaren. Maar ik zag wel dat mijn niet-biologische moeder soms onzeker was. En ik wist, zij zei zeker als puber, ik wist dat ik haar enorm had kunnen kwetsen door, door te zeggen van je bent mijn echte moeder niet. Ja. Dat deed ze niet.
Ja.
Maar toen zei ik voelde dat wel. Terwijl voor mij, zij zei, was dat eigenlijk een heel soort rare angst. Want het was voor mij glashelder dat ze beide even echt waren.
Ja.
Maar je kunt de maatschappij niet zeg maar uitbannen uit je eigen brein.
Nee. En dat beschrijf je ook heel mooi in het stukje over normaal, volgens mij. Waar je ook zeg maar lang haar, kort haar als een mooie bijna metafoor gebruikt van wanneer hoor je erbij. Hè? En ook kijkend naar wanneer hoor je erbij? En de wens ook om erbij te horen en niet anders te zijn. Mm-hmm. Dat je daar ook heel ver in kunt gaan. En dat ook weer maakt dat je in je latere leven daar eigenlijk ook steeds mee blijft worstelen. En vervolgens beschrijf je ook van, bij jou ging dan ook over jouw kort en lang haar, maar dat je op een gegeven moment ook met je dochter nadenkt van gaan we wel of niet daar een kort kopje van maken? Want hoe dan? En dat, dan ga je toch heel erg mee in die heteronormatieve wereld. Terwijl je daar van zegt van ik wil dit niet.
Nee, precies. Nee, dat is heel grappig. Want ik inderdaad in het boek, ik heb een heel hoofdstuk over haar. Dat was heel leuk om te schrijven. Maar toen ik ben echt veel gelukkiger sinds ik ergens in mijn 20e jaren mijn lange haar heb afgeknipt. Ik voel me veel beter.
Ja.
Dat is veel meer wie ik ben. Maar toen ik zwanger was, liet ik het dus ineens groeien. En ik weet niet, ik merkte wel dat mensen heel vriendelijk tegen me waren. Met mijn zwangere buik en mijn lange haren. Ik was ineens zo'n soort van brave vrouw. Zo hoor je het.
Je
fit
de profile, hè? Je past in het profiel van wat erbij
hoort. Precies, ik
droeg
een kind. En goddank knipte ik het af een maand na de geboorte. Ik was best bezet. Maar inderdaad, mijn dochter die wilde dus op een gegeven moment net als mijn zoon gemillimeterd haar, want hij wilde dat.
Mm-hmm.
En toen hebben we dus wel even gedacht, kunnen we dat? Uiteindelijk deden we het niet, maar ik denk als we er nog 10 keer om hadden gevraagd, had ik het wel gedaan. Maar ik ben zelf als kind best wel ik wilde toen ook al een kort kopje en dat kreeg ik toen van mijn ouders. Maar ik ben daar best wel mee geplaagd.
Ja.
Dus dat is lastig, dat ik eigenlijk haar een soort houding wil bijbrengen van fuck it, ik doe wat ik wil.
Mm-hmm.
Ben ik ook beschermend, want ik wil niet dat bijvoorbeeld de meesters en juffen haar anders behandelen omdat ze misschien niet aan een bepaalde norm voldoet. Ja. En ze heeft ook al 3 ouders. Ja.
Ja.
Dat speelt toch ergens mee.
Ze heeft ook al 3 ouders.
En hebben jullie de vaderdag, moederdag cadeaus al op school gehad? Want dat is ook altijd een ingewikkelde, toch?
Nou, dat is wel fijn voor onze school. Het is een school waar wel heel eigenlijk, het is niet zo divers qua culturele achtergronden. Niet in vergelijking met zo'n andere school in Amsterdam. Maar het is wel heel divers qua mensen met dus ook inderdaad queer gezinnen. Mensen op de school zelf zijn ook kinderen die bijvoorbeeld niet precies weten of ze jongens of meisjes zijn. En daar wordt op school heel erg mee omgegaan en goed mee omgaan. Dus qua moeder en vader, ik heb het idee dat ze eigenlijk nog iets voor ons
doen. Wij krijgen wel de vraag van, moeten er nog 2 moederdag cadeaus gemaakt worden? Oh, ja. En ik dacht, ja, wat denk je nou zelf, hè? Ja. Teruggeven de vraag. Ja.
Ja, ja. Nou ja, 2 moederdag, ja, dat was bij ons wel vanzelfsprekend. Maar ik weet nog wel dat ze bij Simon, onze oudste, in eerste instantie zeiden... ja, je hoeft dus geen vaderdag cadeau te maken. Kind totaal over de flos. Ja. Want die wilde ook wel graag mee knutselen. En toen hebben we
gezegd, ja.
Je kan misschien ook gewoon vragen... voor wie wil jij een speciaal cadeau maken? Oh, dat was een hele goeie. Ja. Die hebben ze meteen in het protocol opgenomen. Ja. Goed, dat soort dingen.
Ja, een school moet ook... dat is natuurlijk heel goed, dat zo'n school leert ervan. Ja. Soms is het natuurlijk... Soms heb ik in elk geval niet altijd zin om mensen iets te leren. Soms wil je gewoon even bestaan.
Ja, precies.
Zonder dat je... Maar aan de andere kant is het onvermijdelijk. Dus ook bij onze school, die dus heel ruimdenkend is... is er nog wel zo'n bij de intake zo'n formulier met... dat je vader en moeder moet aankruisen. Ja. Niet eens ouder. Nou ja. Dat is natuurlijk...
Ouder 1, ouder 2. Die hebben wij er op de school ook doorgekregen. Dat was ook nadat wij zeiden... nou, wij hebben dus geen vader in ons gezin. Want jullie zouden nog dan op dat moment Misha op kunnen schrijven. En de derde
precies.
Ouder...
En dan is de derde moet je erbij schrijven. Ja, wij schrijven eindeloos vaak krabbelen we in de kantlijn namen erbij.
Wat ik ook een hilarisch stukje in je boek vond... was tijdens de bevalling... ik weet niet of dat bij jouw vrouw was of bij jou... maar dat je in het ziekenhuis bent en dat iedere keer... verschillende artsen en et cetera naar binnen komen. En dus iedere keer dat voorstelrondje en automatische aanname. Van wie is die derde persoon die erbij zit?
Wie is dat?
Dat is een vrouw en een man. Dus zullen wel de vader en de moeder zijn. En die andere, wat doet die hier eigenlijk? Toen hebben voorgenomen om iedere keer als er iemand binnenkwam... gewoon maar meteen te zeggen, ik ben de moeder. Ik ben ook moeder. Ja. En die andere is de vader. Ja. En dan zoek ik uit mensen. Dus dat vond ik ook echt heel erg leuk.
Ja, dat was ook echt wel een goede truc. Dus, eerder hadden we daar dat iemand inderdaad dacht, ben jij dan de zus? Ik dacht, nee, natuurlijk niet. Ik ben de andere moeder.
Ja.
Maar dat was inderdaad, op een gegeven moment hadden we die truc. Mm-hmm. En dat werkt heel goed. En dat doen we eigenlijk nu standaard als we, de kinderen moeten, laatst moest mijn dochter geopereerd worden. Mm-hmm. Nou, dan is eigenlijk standaard als we daar met z'n drieën zijn, dan leggen we het even snel uit. Zodat je dan, en misschien is dat ook waarom ik in het boek eigenlijk ook heel snel begin met even de feiten over onze gezinsconstructie. Ja. Dan is dat uit de weg. Ja. En dan kan je daarna praten over iets wat er daadwerkelijk toe doet.
Ja.
Hey, en even een vooroordeel wat mensen volgens mij veel hebben, wat ik dan toch maar benoem. Denken mensen ook niet dat bij queer ouders de kinderen ook veel meer kans hebben om queer of homo, lesbisch of iets te worden?
Ik mag het hopen dat nee, als ze maar gelukkig worden.
Ik denk dat wel een vooroordeel is dat wij kleine homootjes maken of zo. Ja. Ik denk dat dat een vooroordeel is wat mensen stiekem toch nog wel hebben.
Nou, ik weet het zelf, want toen ik dus laatst met die volwassen dochter van zijn moeders praatte, die zei inderdaad dat haar heel vaak gevraagd wordt. Ja. En dat ze dan stom verbaasd zijn als ze horen dat ze een vriend heeft. Mm-hmm. Ik denk wel dat het een vooroordeel is, maar ik moet zeggen dat ik daar niet... Mijn kinderen zijn nog jong, hè? Dus die zijn 5 en 7, die zijn er nog niet... Mensen zijn er nog niet heel erg mee bezig.
Nee.
En ik, even serieus... dan nog, zeg maar. Dus het is en een vooroordeel. Dat is volgens mij helemaal niet zo dat queer ouders queer kinderen krijgen. Maar als het wel zo is, zie ik geen enkel probleem.
Nee, ik ook. Ja, ik zeg altijd, mijn ouders waren hetero. Hè, dus de formule gaat niet op, denk ik.
De formule die gaat gewoon per definitie niet op. Want anders dan zouden er of alleen maar hetero's geboren worden in de wereld.
Ja.
En als het wel opgaat, so be it, toch? Dus,
en wat ik denk dat heel fijn is en wat dus echt een bonus in ons gezinsvorm is. En wat ik ook merk dus uit gesprekken met kinderen van de volwassen kinderen van queer ouders. Dat deze kinderen vaak een veel ruim denken. En dat heeft onderzoek ook laten zien. Mm. Dat deze kinderen vaak veel ruim denken ze. Denkender zijn als het gaat over seksuele diversiteit.
Mm-hmm.
En dat hoop ik. Ik hoop dat als zij later opgroeien en verliefd worden op iemand, dat ze alles toelaten. Dus dat je inderdaad op een jongen, een meisje, een non-binair persoon, dat allemaal niet zoveel over jou zegt, dan dat je het allemaal gewoon lekker mag voelen. Ja. En dat dat oké is, zonder die schaamte of die... dat je iets moet onderdrukken of tegenhouden.
Dus dat
gun ik mijn kinderen wel. Laat ze maar lekker flink verliefd worden.
Hey, Eke, en reacties op het boek? Want in januari is die al uitgekomen. Krijg je leuke reacties, minder leuke reacties? Waar hoor je zoal?
Nou, ik krijg eigenlijk heel veel leuke reacties. Dus het is... waar ik echt Nou ja, het is natuurlijk fijn om een goede recensie te krijgen. En die is er gelukkig geweest. Mm-hmm. Maar wat ik het allerfijnst vind, is dat er zo eens in de zoveel tijd, en zeker in het begin, maar toch nog steeds eigenlijk, druppelt er af en toe een persoonlijk mailtje binnen van iemand die mijn boek gelezen heeft. Ja. En dan zegt, oh, ik ben zo blij dat je het geschreven hebt, want ik herken het zo. Of eindelijk heb je iets eens opgeschreven wat ik ook al voelde. Mm-hmm. Maar nog geen woorden ervoor had. Dat zeggen ze. Dat die zin komt er vaker terug. Van, ik voelde dit, maar ik had er geen woorden voor. En dat doet me heel erg goed als iemand... Ja. Nou ja, daar blij mee is. Ja. En van sommige hetero's... Wat zeg je?
Nee, sommige hetero's, ga verder.
Sommige hetero's die zeggen, die het boek gelezen hebben, die zeggen soms op sommige punten van, oh, ik herken me er ook heel erg in. Bijvoorbeeld over onzekerheden in het ouderschap of dingen rondom zwangerschap, dat je zo'n ander mens wordt. Maar wat ik ook vaak van hen hoor, van, oh, maar ik had eigenlijk geen idee dat het met die bijvoorbeeld die meer ouderschapswet, dat het zo slecht gaat. Gefixt is en ook toch wel de discriminatie. Mensen die. We hebben ook natuurlijk de neiging om te laten zien hoe goed het met ons gaat. En het gaat ook goed met queer gezinnen, want die kinderen zijn gewoon over het algemeen blij en vrolijk. Maar heel veel dingen zijn niet gefixt. En ik merk dus bij vooral dus de queer mensen, die weten dit al wel. Maar ik denk dat de hetero's wel echt denken: oh. Jemig, dat wist ik niet. Ja. En daar ben ik dan toch ook wel blij mee.
Ja, en nou volgens mij geef jij ook lezingen en dat soort zaken. Ik was toevallig anderhalf week geleden of zo bij de voorstelling Who's Afraid of Oscar Wilde. Ook over gerelateerd hieraan zaken
bespreken. Wat een mooi stuk, hè?
Ja, super, super, super. En ik sprak daarna met twee van de acteurs. En die vertelden dat jij bij een van die voorstellingen ook was geweest om een voor- of een nagesprek, weet ik even niet meer, mee te hebben. Ik denk dat het hartstikke goed is. Ik moet zeggen, in de zaal bij de voorstelling waar ik was. Was het publiek denk ik toch, ik schat in 75% hetero.
Oh, interessant, ja.
En het is Den Bosch, hè? Maar dus daardoor komen die mensen wel, want die, ik sprak daarna een hetero stel wat ik kende. Die zeiden, er kwamen allerlei dingen voorbij waar ik helemaal geen weet van had.
Precies.
En ik denk altijd van, wij maken de Brabantse podcast, die wordt vooral beluisterd door mensen die tot de queer community behoren. Mm-hmm. En voor hen is dit obvious en ook fijn om te horen, want het bevestigt soms of het geeft je meer inzicht, dat soort zaken. Yeah. Maar het is juist ook belangrijk dat laten we zeggen, hetero's dit horen. Want precies wat jij zegt, dan kan je gaan realiseren hoe absurd het is dat het meerouderschap in Nederland nog niet geregeld is.
Precies. Ja. Maar wat ik zo leuk vond, bijvoorbeeld aan die voorstelling die jij net noemt, dus Who's Afraid of Oscar Wilde, dat gaat dan over twee stellen, een lesbisch stel en een gay stel, die dus samen nadenken over hoe ze kinderen willen gaan krijgen. Wat ik zo leuk vond daaraan, is dat ze eigenlijk helemaal geen concessies doen aan een hetero publiek. Nee. Dus het is heel erg een verhaal voor... veronderstelt een bepaalde voorkennis van queer zijn.
Absoluut. Ja.
Maar het beantwoordt dus helemaal niet die typische vragen van die hetero's vaak willen stellen. Daar gaat het gewoon helemaal aan voorbij. En daardoor is het zo, vind ik het zo vernieuwend. En ik denk dat het juist voor een mainstream publiek, dat je dan echt veel te leren hebt. Want je krijgt gewoon een hele queer kijk op ouderschap, wat je anders gewoon nergens ziet.
Nou ja, en sterker nog, in het stuk zit ook een non-binaire, want van het lesbisch stel is één daarvan is non-binair.
Ja, precies, je hebt gelijk.
En er wordt ook helemaal niet geïntroduceerd of iets dergelijks. Het wordt gewoon in de loop van het spel duidelijk dat hij non-binair is, maar wel zwanger wil worden. Dan zie je gewoon de radertjes draaien
maar
bij de mensen.
Maar zou dat ook een beetje de clue zijn? Misschien leggen wij ook veel te veel uit.
Nou ja, aan de andere kant, we worden steeds gevraagd om dingen uit te leggen, toch? Door gewoon in koetjes en kalfjes, met andere ouders op het schoolplein, bij de supermarkt. Er wordt je steeds allemaal vragen gesteld om dingen uit te leggen. Maar wat ik tijdens het schrijven best bevrijdend vond, en dat is uiteindelijk, daar ben je dan nog niet aan, maar in het laatste hoofdstuk schrijf ik vooral ook dat ik dus geen zin meer heb om het uit te leggen.
Nee, ja.
Dus dat ik vooral, dat is een soort ontwikkeling in mijn boek, maar dat ik vooral... wil vertellen wat ik zelf wil vertellen. En dat zijn wel onze verhalen. En onze queer verhalen. Maar niet gestuurd vanuit die typische vragen van wie is nou de echte moeder? Is het niet ingewikkeld? Ja. Nee, ik wil heel graag praten over wat er mooi is in ons gezin. Wat er lastig is. Wat discriminatie met ons doet. Maar niet vanuit die soort van nieuwsgierige blik van oh, maar jullie zijn anders. Vertel het.
Ja. Nou, ja, dat en lijkt me... maar ik zal bij mezelf. Ik merk dat ik dan zelf voor die vragen al iets ging vertellen. Om de mensen dan uit te leggen hè, hoe het al zit. En ik denk, nou, dat doe ik ook helemaal niet meer. Die vragen wil ik best beantwoorden als ze niet impertinent zijn. Maar dat je van tevoren al uitleg gaat geven over de zogenaamd bijzondere instructie, daar moeten we niet mee doen, denk ik.
Nee, precies. Het is gewoon vanzelfsprekend. En ook als je het van. Maar ja, dat is ook net als met een coming out. Hè. Toen ik, weet ik veel, 1920 was, had ik de neiging als ik dan nieuwe mensen ontmoet om daar dan wel. Nou ja, ik ben dus eigenlijk. Alsof je dat iets moet. Ja. Dat is echt van toen ik dus, nou ja, zeker 20 jaar jonger was. Ja. En nu, nu is dat natuurlijk, doe ik dat nu natuurlijk helemaal niet meer. Nu is het gewoon, hoe leef jij? En dan blijk ik een vrouw te hebben. Ja, en je ziet het ook wel aan me. Ja. Maar dat is dus echt gewoon niet iets meer wat ik omzichtig. Ga uitleggen. Ja, maar daar moet je ook in groeien.
Ja, dat klopt.
Want je hebt dus een L op je voorhoofd staan, begrijp ik.
Ja, zeker. Voor de goede verstaan er wel. Ja,
nee, daar hebben wij ook. Dus dat is helemaal goed. Dus, nou, super. Ik denk dat we naar een afronding gaan, want die 15, 20 minuten die hebben we al lang gepasseerd.
Ja. Ja.
Maar een enorm interessant gesprek. Ik ga ons slotmuziekje erin gooien. Althans, het intro en het slotmuziekje. En dan gaan we jou vragen, nou, wat is jouw... wat wil jij onze luisteraar nog meegeven?
Nou, misschien voortbedurend op dat laatste waar we het over hadden. Gewoon jezelf niet meer uitleggen. Gewoon bestaan.
Gewoon
dat
bestaan.
Is denk ik gewoon bestaan.
Heerlijk, dat gaan we doen.
Dat gaan wij doen. En dan zeggen wij bij deze houdoe en bedankt. Olé, olé.
Doei, doei.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.